In het tweede seizoen van de podcast De Duurzaamheidstransitie van Breda University of Applied Sciences gaan we op zoek naar antwoorden op een aantal prangende vragen die tijdens het eerste seizoen zijn ontstaan. Rob van der Rijt gaat voor ons op zoek naar het antwoord op de vraag: wat is wijsheid? Wat is de rol van wijsheid binnen de maatschappelijke duurzaamheidstransitie? Rob neemt je in een speciale reeks afleveringen mee in zijn zoektocht. Wat is de betekenis van wijsheid en hoe kan wijsheid bijdragen aan het versnellen van een transitie naar een duurzame wereld voor ons allemaal?
In deze eerste aflevering van onze zoektocht naar wat wijsheid is, gaan we in gesprek met Paul Verhagen. U bent emeritus hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse. En ook heeft u diverse boeken geschreven, waarvan de laatste met de titel Wijsheid. Ja, dus voor ons logisch, maar ook een hele eer om onze zoektocht bij u te beginnen. Mijn eerste vraag gaat over, misschien niet een normale vraag, maar een leuke introductievraag vind ik het altijd. Om te vragen welk beeld u voor zich heeft of u voor zich ziet bij het woord wijsheid.
Ja, het klassieke beeld is natuurlijk dat van de oudere man of vrouw die pakken levenservaring heeft en die vanuit die levenservaring dan de jongere generatie van advies dient. Een meer eigentijdse versie maakt er dan een oosters iemand van, want de wijzen kwamen uit het oosten, de Bijbel. Dus dat is de klassieke, bijna karikaturale invulling daarvan.
Ja. En als, ik ben net door de stad Gent gelopen, hè, waar u woont. Zien we dan daar ook gebouwen die wijsheid uitstralen? Of die wijsheid betekenen in uw zin?
Goh, de klassieke gebouwen waar je die wijsheid kunt vinden, en dat is niet alleen in Gent natuurlijk, hè, dat zijn de universiteitsgebouwen, dat zijn de gerechtsgebouwen en tot op zekere hoogte ook de religieuze gebouwen.
Mm-hmm. Dat is dat van oorsprong de wijsheid.
Ja, klopt.
Mm-hmm. Ja. En als je kijkt naar personen die geleefd hebben hier in Gent of elders op de wereld, wie zou u dan een wijs persoon vinden?
Dat is moeilijk om daarop te antwoorden, omdat ik mij altijd eigenlijk al van op vrij jonge leeftijd verdedigd heb tegen personencultus, en daar hou ik niet echt van. En ik denk dat dat een gemeenschappelijk kenmerk van wijze mensen net is dat ze zichzelf niet als persoon ervoor schuiven. Mm-hmm. En dan wat het weer het klassieke voorbeeld is dan Socrates die naar voren schuift, dat hij weet dat hij niets weet. Mm-hmm. Dat het weten eigenlijk iets is of van weten waarheid. Natuurlijk een beetje moeilijke begrippen, zeker vandaag de dag. Maar goed, hij neemt afstand van het zich identificeren met die positie. En dat denk ik getuigd van wijsheid.
Dus die wijsheid die wordt ze eigenlijk toegegeven. In plaats van dat ze hem zelf voorstaat.
Of als je toegegeven wordt, dat is nog maar de vraag. Maar je mag je die positie, iemand die zich die positie toe-eigent, daar heb ik mijn vragen mee.
Mm-hmm. Er zijn er op dit moment in de wereld best een aantal mensen die zich de wijsheid toe-eigenen.
Ja, dan heb je het over bedweters natuurlijk. En vandaar dat ik dat straks eventjes aarzelde om het woord waarheid te gebruiken. Want door dat soort mensen is het begrip waarheid zo uitgehold dat je het eigenlijk niet meer in de mond durft nemen. En,
Maar is waarheid dan iets wat in de loop der jaren blijft waarheid dan altijd hetzelfde? Of is waarheid hetzelfde als wijsheid?
En dan kom je natuurlijk in een semantische discussie terecht. En dan moet je erover waken dat je duidelijk maakt wat je met die begrippen bedoelt. Want iemand anders kan er andere zaken onder begrijpen. En dan zit je naast elkaar te praten. Hè. Ik heb het begrip waarheid in mijn boek over wijsheid doelbewust vermeden. Omdat ik voornamelijk het onderscheid wilde maken tussen wijsheid en kennis. En als u mij toestaat, zal ik daar eventjes kort op ingaan. Dan kunnen we het bruggetje maken naar waarheid. Onder kennis begrijp ik natuurwetenschappelijke kennis. En meestal heb ik het over wetenschap, maar eigenlijk bedoel ik natuurwetenschappelijke kennis en de technologische toepassingen. Een van de typische kenmerken van deze vorm van kennis is de exactheid ervan. Als er voldoende onderzoek gebeurd is, dat voldoende gerepliceerd is, dan kom je eigenlijk uit op een kennis van de orde van 2 plus 2 is 4.
Ja.
Daar bestaat weinig twijfel over. Wel te verstaan binnen het paradigma van die wetenschap. Verander je van paradigma, dan wordt het iets anders. Als je gaat, dat is kennis. Als je dan gaat kijken naar de wijsheid, dat is van een totaal andere orde. En dat heeft te maken met de achterliggende bedoeling. We hebben als soort altijd al kennis ontwikkeld vanaf het zo lang of wat we al hier op de aardbol rondlopen. En die kennis heeft eigenlijk één doel. De praktische kant van ons leven verbeteren. Vandaar de ontwikkeling van vuistbijlen, van noem maar op. En je ziet daar heel sterk, of heel snel, dat technologische aspect insluipen. En exacte wetenschappen, en zeker de technologische toepassingen, hebben nog altijd grotendeels datzelfde doel.
Ja.
Ons leven aangenamer, makkelijker, veiliger, noem maar op.
Slimmer, efficiënter.
Ja. Dat betekent dat kennis al vanaf het begin der tijden antwoorden heeft op heel praktische vragen. Daarnaast, en dat is ook typisch voor onze soort, voor de mensensoort, typisch omdat wij beschikken over een zelfbewustzijn, stel je ons vragen zoals, waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Wat is een ideale liefdesverhouding? Hoe kunnen we best onze kinderen opvoeden? Wat is onze plaats hier op de aarde? Dus dat soort vragen, die dan nog eens versterkt worden door zaken zoals ziekte, lijden, genot. Al die zaken die eigenlijk existentieel zijn. En vandaar dat ik dat samenvat onder de volgende noemer. We stellen ons existentiële vragen. En op die existentiële vragen hebben we ook antwoorden nodig. Maar de wetenschap, op de manier waarop ik het juist gedefinieerd heb, kan daar nooit antwoorden op geven.
Nee.
Omdat dat geen exacte antwoorden zijn. En de antwoorden die we daarop geven, die zijn de verzameling wijsheden. Dat maakt deel uit van de wijsheid die we opgebouwd hebben doorheen al die millennia. In kunst, in religie, in magie, in filosofie, in ideologie, noem maar op. En je ziet onmiddellijk het verschil, denk ik. Dat is nooit exacte gegevens. Wat een wijsheid die in de ene context zal helpen, zal dat in een andere context niet doen. Vandaar dat, en dan kom ik, dat is mijn bruggetje naar de waarheid, vandaar dat de waarheid niet bestaat. We hebben waarheden. En in die schatkamer van wijsheid kun je wel een aantal waarheden aantreffen, maar nooit de ultieme waarheid. Die bestaat er niet, behalve dan misschien dat de ultieme waarheid erop neerkomt dat de ultieme waarheid niet bestaat.
Is dan wijsheid iets wat door de mens is verzonnen? Of heeft het altijd bestaan?
Het heeft altijd bestaan. Het is altijd iets wat deel uitmaakt van ons creatief, of dat een product is van ons creatief denkvermogen. Dan zou je het kunnen betitelen als verzonnen, alhoewel ik dat woord niet zou gebruiken. Het klinkt een beetje te pejoratief. En het is iets wat we echt nodig hebben, omdat iedereen van ons vroeg of laat met die existentiële vragen geconfronteerd wordt. En die wijsheden helpen ons wel, maar niet op dezelfde manier zoals de exact technologische kennis.
Nee. Maar stel nu dat er geen mensen meer zouden zijn, zou er dan nog steeds wijsheid zijn?
Nee. Ik denk dat het typisch iets is voor mensen.
Ja.
Omdat het samenhangt met een zelfbewustzijn. En tot nader order hebben we nog geen diersoort ontdekt dat ook over een zelfbewustzijn beschikt. Dieren hebben wel kennis. En ze bouwen die ook uit. En ze kunnen die ook doorgeven aan de volgende generatie. Maar op een veel, veel, veel beperktere manier dan de mens doet.
Ja, je hoort wel eens over een soort van universele wijsheid. Of dat je in inheemse volkeren, ja, dat er ook wordt uitgegaan van een soort natuurwijsheid, zal ik maar zeggen. Een soort energie of een soort van goddelijk iets wat wijsheid bevat en wat dus buiten de mens ligt.
Ja, dat is natuurlijk, hoe zou ik het uitdrukken? Dat is een van de kernpunten uit die existentiële vragen. Wat is er buiten ons? Wat is er boven ons? En daar nemen wij als soort een bepaald standpunt over in. En dat standpunt is heel belangrijk, omdat het uiteindelijk heel wat andere zaken gaat bepalen. En het standpunt waar u naar verwijst, van groepen die wij tot voor kort zelf nog als primitief beschouwden, gaat eigenlijk ervan uit dat wij onderdeel zijn van een groter geheel. Onderdeel van de natuur. En dan spreekt men over natuurgodsdiensten of over pantheïsme of noem maar op. Mm-hmm. En vanuit die invalshoek zullen die mensen een heel andere verhouding aannemen tegenover hun omgeving. Mm-hmm. Omdat ze onderdeel zijn van...
Van de omgeving.
Van die omgeving. Als je nu kijkt naar het Westen, dan zie je daar een radicaal andere opvatting die... omwille van het radicaal anders zijn, ook heel andere gevolgen gehad heeft. Mm-hmm. Wij zijn eeuwenlang in de overtuiging geweest dat wij buiten en boven de natuur staan. Dat is een effect van eigenlijk twee tradities. De Griekse traditie, Aristoteles, die het over de ladder van de natuur heeft, met de mens die bovenaan staat. Mm-hmm. En dan de Joods-christelijke traditie, met de Bijbel, waar de mens de opdracht krijgt van ha en benoemde dingen, heers over de zee, over de aarde, mm-hmm. En dat soort elementen. Je kan geen een van de twee bewijzen, geen een van de twee uitgangspunten bewijzen, mm-hmm. vanuit een wetenschappelijk standpunt. Het zijn aannames. Maar ze bepalen wel wat er volgt.
Ja.
En als je nu kijkt naar onze wetenschap, een wetenschap die eigenlijk al vanaf de 16e, 17e eeuw geleidelijk aan afstand genomen heeft van religie, dan zie je dat die opvatting daar heel sterk in aanwezig was. Dat de wetenschappers, ik ben nog opgeleid in die traditie, staan buiten en boven datgene wat ze onderzoeken. Mm-hmm. Je moet onafhankelijk zijn, objectief, en je hebt geen enkele impact op datgene wat je onderzoekt.
Ja. Ja.
En dat spoort dan eigenlijk ook met de manier waarop wij in het algemeen omgegaan zijn met de natuur, met de grondstoffen, met dieren, met de resultaten die we ondertussen kennen. Nu, het opvallende is, en dat vind ik persoonlijk heel erg belangrijk, persoonlijk, maar niet de enige, het opvallende is dat we de voorbije pakweg 20 jaar een paradigma shift in de wetenschap zien gebeuren. Paradigma shift die eigenlijk neerkomt op een omkering. En dat vinden we in de biologie. Dat vinden we in de kosmologie en dat vinden we in de kwantummechanica.
Ja.
Met name de stelling dat wij niet buiten en boven staan, maar onderdeel zijn van. En dat we dus als onderdeel van dat grotere geheel automatisch ook een impact hebben en zelfs een verregaande invloed hebben op datgene wat we bestuderen. Dit staat haaks op de traditie van 2000 jaar Grieks denken,
ja,
en christelijk Bijbels denken. En eigenlijk ook haaks op die wetenschappelijke traditie die vanaf de 16e eeuw begonnen is.
Mm-hmm. Maar dan is wijsheid dus cultuurgebonden. Als u zegt van hoe anders wij kijken naar wijsheid ten opzichte van hoe ze in andere culturen of in andere werelddelen kijken naar wijsheid.
Ik denk dat je daar een punt hebt, ja. Je kan het nooit hard maken op een wetenschappelijke manier. Mm-hmm. Het blijkt wel dat we met dit nieuwe model in de wetenschap andere vormen van onderzoek kunnen doen die andere resultaten opleveren en die ook gevalideerd kunnen worden.
Ja.
Dus het uitgangspunt op zich kunnen we niet bewijzen, maar we kunnen wel aantonen dat ermee kan gewerkt worden en dat het andere resultaten heeft. Mm. En dat wordt het fascinerend.
Ja. Ik zit ook nu te denken, wat jammer eigenlijk dat we zo ver dan van dat eenheidsdenken zijn gegaan. Want wat u net zegt, van dat ze in bepaalde plekken op aarde leven nog als onderdeel van de natuur.
Ja.
En daar waarschijnlijk ook veel meer in evenwicht leven met de natuur. En dus die biodiversiteit in stand houden. En waarschijnlijk ook veel meer respect. Hebben wij er een jaar of 500-600 dan langs geleefd?
Ja, meer dan dat, hè. 2000 jaar eigenlijk, als je het allemaal samen neemt. Ja, dat klopt. Ik denk dat, en dan kom je natuurlijk bij ethische vragen, ik denk dat die houding ethischer is dan onze houding.
Mm-hmm. En, is die wijzer?
Ja, klopt. Ja. Ja. Mm. En dan komen we natuurlijk bij de vraag van duurzaamheid. Hè.
Ja, bij duurzaamheid, ja. Ja. Nou, wat ik me ook nog afvroeg is, dus wijsheid kan ook in de loop der eeuwen veranderen.
Wat je eigenlijk ziet, dat is dat een aantal antwoorden zich afwisselen. Mm-hmm. Het is dus niet zo, en dat is een gigantisch verschil met kennis. Kennis is cumulatief. Ik vind dat nog altijd verrassend dat iemand met een normaal stel hersenen die op de juiste plek geboren is en in de juiste omstandigheden, die kan op 30 jaar tijd de kennis verwerven waarbij 2000 jaar over gedaan hebben om die te verwerven. Hè. Mm-hmm. Dat bedoel, je moet er eens bij stilstaan, dat is fenomenaal. De wiskunde van de Grieken, 4e eeuw voor Christus, dat leren onze kinderen op de leeftijd van 10, 11 en noem maar op. Mm-hmm. Dus kennis is cumulatief. Wijsheid niet. Wijsheid is, dus ik heb het al gehad over die schatkamer die wij eigenlijk opgebouwd hebben van een aantal wijsheden. En je ziet hoe dat een aantal antwoorden om de zoveel tijd terugkeren. En hoe dat we telkens opnieuw proberen van daarmee aan de slag te gaan. Mm-hmm. Dus er is niet cumulatief en het is niet zo dat we er heel bewust uit gaan kiezen. Daar zie je die culturele evoluties in.
Ja, het heeft veel meer kleur ook. Het heeft veel meer...
Het heeft veel meer kleur, dat kan je wel zeggen.
Schakeringen, veel meer historie. Ja. Lange termijn.
Ja.
Vanuit ons lectoraat, de duurzaamheidstransities, hebben wij de vraag... kan wijsheid bijdragen aan een meer duurzame wereld?
Ja, zonder de minste twijfelen. Dan zitten we meteen in het hart van de hedendaagse problematieken. Kijk, even verwijzen naar een wijs man, Max Weber. Een van de grondleggers van de sociologie, begin vorige eeuw. En die man, dat was zo iemand die sneller dan anderen een correcte blik had op wat er bezig was. We vragen ons altijd af wat er in de toekomst zal gebeuren. Het is al moeilijk genoeg om te weten wat er nu gebeurt. En sommige mensen zien wat er nu aan het gebeuren is. En hij zag toen iets dat alleen maar toegenomen is. En hij heeft dat benoemd als de onttovering. Mm-hmm. En daarmee bedoelde hij het volgende. De wetenschap, opnieuw natuurwetenschappen en de technologische toepassingen, waren zo krachtig aan het worden... Mm-hmm. Dat de magie uit de wereld ging. En niet alleen ging de magie uit de wereld. Bovendien ontstond steeds meer de overtuiging bij steeds meer mensen dat we op alle vragen, zonder uitzondering, een exact wetenschappelijk technologisch antwoord zouden kunnen formuleren. Mm-hmm. En dat we dus die traditionele wijsheden en kunst, religie, magie, filosofie, dat we die eigenlijk allemaal niet meer nodig hadden. Mm-hmm. En je ziet dan ook dat vanaf die periode die zaken eigenlijk nagenoeg verdwijnen of zoals kunst vermarkt worden, maar eigenlijk niet meer de positie innemen die ze voordien hadden. Een soort plaats waar we antwoorden in het meervoud konden gaan vinden op het moment dat we geconfronteerd werden met die existentiële vragen. Mm-hmm. Dus dat is alleen maar toegenomen, die illusie, wat hij dus benoemt als onttovering, die illusie dat we alles kunnen begrijpen en dat we op alles een antwoord hebben en dat we eigenlijk de masters of the universe zijn. Want dat sluit er heel sterk bij aan, hè? Dat is nog in dat oud paradigma. Mm-hmm. En dat zie je vandaag heel sterk terugkeren in die klimaatproblematiek en dat van de biodiversiteit van, we lossen dat wel op, straks hebben we de juiste technieken, en bij de juiste kennis om die verdwenen diersoorten opnieuw tot leven te wekken, om die CO2, we zullen stofzuigers maken, die CO2. En de laatste Nobelprijs heeft dan weer nieuwe stoffen waarmee we dat zullen kunnen. Ja. Dus we kunnen rustig verder blijven doen. Dit is zo dom. Luister naar de echte wetenschappers, want dat soort zaken wordt naar voren geschoven door wat ik dan makkelijkheidshalve publiciteitswetenschappers zal noemen, om het beleefd te blijven. Luister naar de echte wetenschappers en die zeggen, we redden het niet als we zo verder doen, hoor. Mm-hmm. Want al die wondermiddelen, die vragen nog meer materiaalextractie, die vragen nog meer energieverbruik. Het is zoals de auto's die zuiniger worden zijn, dat klopt, maar er zijn er wel 20 keer meer dan 10 jaar geleden. Dus, dat hoef ik denk ik aan u niet te vertellen. Mm-hmm. Dus het idee dat we met kennis de problemen zullen oplossen die de technologie veroorzaakt, is getuigd van een verregaande domheid en van een verregaande onwetendheid eigenlijk. Mm-hmm. We gaan het probleem daarmee alleen maar groter maken. Dus moeten we de overstap maken naar wijsheid en in dit geval dan een heel existentiële vraag stellen. En dan kan ik weer terugkeren naar de evolutie in de wetenschap van de voorbije 20 jaar. Die existentiële vraag is de volgende. Wat voor wereld willen wij? Welke plaats willen wij daarin innemen? Welke plaats voorzien wij voor de andere levensvormen? Mm-hmm. Welk leven voorzien wij voor onze kleinkinderen en onze achterkleinkinderen? En dat zijn vragen waar je nooit een technologisch antwoord kunt opgeven. Dat zijn ethische vragen waar je keuzes moet in gaan maken. Het woordje keuze is ook heel belangrijk. Je moet keuzes gaan maken. En dat doen we niet. We willen behouden wat we hebben en we willen het nog uitbreiden. Dankzij kennis en dankzij technologie.
Ja.
Vooral duidelijkheid, ik heb niets tegen kennis. Hè. Een van de centrale ideeën die ik in het boek Wijsheid uitwerk, is dat we de twee nodig hebben. Natuurlijk hebben we kennis nodig om een aantal van die zaken die we veroorzaakt hebben aan te pakken. Dat zal niet vanzelf gebeuren, we hebben daar kennis voor nodig. Maar om die kennis aan te sturen, moeten we eerst weten, en dat zijn dan die existentiële vragen, welke wereld we willen. Waar we, wat we willen nalaten, hoe we het samenleven met andere levensvormen zien, dat soort vragen. Dus dat is prioritair.
Ja. En hoe bestendig je dan, hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat soort vragen centraal gaan stellen en dat het ook leidt tot praktische stappen?
God, die vragen worden al centraal gesteld, maar door mensen die geen macht hebben, hè, dat is het probleem. Ik denk dat u dat zelf ook wel al zo ontdekt hebben, dat er heel veel mensen met die vragen bezig zijn. Maar diegenen die aan de touwtjes trekken, die stellen zich die vragen nauwelijks. Die willen doorgaan op dezelfde manier, omdat het in hun eigen voordeel is. Dus het probleem zit hem eerder in de vraag wanneer er paal en perk kan gesteld worden aan dat machtsmisbruik. Want daarop komt het uiteindelijk wel neer, hoor. Ik bedoel, ik denk dat er weinig wetenschappers zijn die je vandaag nog moet overtuigen van de noodzaak om in te grijpen op wat er bezig is. Ik denk dat er ook, in vergelijking met pakweg 20 jaar geleden, veel meer mensen zijn, gewone mensen, die daar ook van overtuigd zijn. Maar het gebeurt niet.
Nee.
Dus dat heeft te maken met macht.
En hoe kunnen we die macht doorbreken, zodat wijsheid bij die machthebbers doordringt?
Ik vrees dat ik daar maar één antwoord op heb. Je ziet dat machtsstructuren doorbroken worden op het moment dat er een massale crisis komt. Als je de sociale geschiedenis bekijkt, dan zijn er een aantal kantelpunten in de geschiedenis geweest waar die macht van die bestaande macht doorbroken werd en vervangen werd door een andere macht. Dat is niet altijd ten goede, vooral duidelijkheid. Maar het gebeurt wel naar aanleiding van een crisis. En ik denk dat wij
een crisis nodig hebben om
dat te kunnen doorbreken.
Ja. Dus wat nu van onderop allemaal al gebeurt. Ja. In Nederland noemen we dat de onderstroom.
Ja.
Die slaan misschien een klein deukje in een pak boter. Ja. Maar de boter moet eigenlijk smelten.
Ja, het is een mooie metafoor natuurlijk. Het is zeer moeilijk om daar voorspellingen over te doen. Hè. Vandaar dat ik eventjes naar de geschiedenis kijk om te zien hoe dergelijke veranderingen in het verleden gebeurd zijn. Ik ben er in ieder geval van overtuigd, en dan neem ik uw uitdrukking terug, dat die onderstroom er is. Dus ik denk dat er inderdaad heel veel mensen daar ondertussen van overtuigd zijn. Ik denk dat ook heel veel mensen bereid zijn om op een andere manier te gaan leven. Als dat dan ook zorgt dat we met goede oplossingen voor de dag komen. Maar je kan dat niet als verzameling individuen gaan realiseren. Daar moet dan een structurele, organisatorische aanpak voor bedacht worden. En dan komen we weer uit bij die machten.
Ja, ja. Nou ja, als je kijkt naar hoe urgent het is eigenlijk, hè, om actie te ondernemen. Ja, zijn dan kleine stapjes de menig, of moet er een systeemverandering?
Er moet een systeemverandering komen. Dat is, om het heel concreet te benoemen, we moeten naar een andere vorm van economie. Het economisch model, of je dat nu een marktmodel of kapitalisme of neoliberalisme wilt noemen, maakt eigenlijk allemaal niet uit. Dat marktmodel is van start gegaan, 16e eeuw, zoiets ongeveer. Je had de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat is eigenlijk een vrij mooi voorbeeld. Waarom? Omdat deze vorm van economie is gebaseerd op groei. En dat heeft ons geen windeieren gelegd, hè, voor alle duidelijkheid. Dus het is niet zo dat we dat nu moeten gaan verketteren en de oorzaak daar gaan leggen. Niet dat alles er mooi verlopen is, verre van. Maar goed, dus die economie is gebaseerd op groei. En tot pakweg, het is moeilijk om daar een exact getal op te plakken, tot pakweg 50, 60 jaar geleden zorgde die groei inderdaad voor een grotere welzijn, zij het uitsluitend in het Westen.
Ja.
Dat vergeet men er meestal bij te vertellen, dan moet je er wel bij vertellen. Dat heeft voor een grotere vorm van welvaart gezorgd. Mm-hmm. Dat is in het pakweg 1980 niet langer het geval. De groei, de economische groei die er nog altijd is, draagt eigenlijk alleen maar bij voor mensen die op de beurs spelen. Via het uitbetalen van dividenden en de aandelenmarkten en dat soort zaken. Mm-hmm. Draagt niet meer bij tot het algemene welzijn, integendeel.
Ja.
Ook daar zijn heel goede studies over die dat aantonen. Dus het argument dat we nu nog groei nodig hebben om het welzijn te verhogen, is onzin.
Ja.
En dat mag maar dus klaar en duidelijk gesteld worden.
Ja.
Dat betekent dat de belangrijkste reden om groei te verdedigen weggevallen is. En dan heb je meteen heel wat redenen, en dat is dan wijsheid, die daar tegenover staan, die zeggen van, we moeten die groei afbouwen. We moeten overgaan naar een economisch model dat duurzaam is. Want het is in het belang van iedereen. En bedrijven zullen ook blijven winst maken. Mm-hmm. Op een andere manier weliswaar. Maar het zal beter zijn. Dat zal het welzijn verhogen op een aantal punten.
Mm-hmm.
Dus terugkeren naar uw vraag. Systeemverandering, ja. Andere economie.
Ja.
Zonder groei, recht op duurzaamheid.
Ja, duidelijk. Ja. Als we nu kijken naar organisaties die in Vlaanderen of in Nederland bezig zijn met deze transitie. Ziet u dan daar al wijze organisaties tussen? We hebben al gesproken over individuen,
ja.
De onderstroom,
ja.
de vrijwilligers die allemaal bezig zijn met die duurzaamheidstransitie. Ziet u ook al organisaties die
Ook daar weer opnieuw. We vinden het warm water niet opnieuw uit, hoor. Zoals ik al gezegd heb, wijsheid, dat is iets wat zich doorheen de eeuwen ontwikkelt, dat om de zoveel tijd terugkeert in een soort cyclische beweging, zou je kunnen zeggen. En de organisaties die je ziet en die op vlak van transitie aan het werken zijn, die, hoe verschillend ze ook mogen wezen, die hebben meestal een gemeenschappelijk kenmerk. Het zijn coöperatieven. Dat betekent dat je dus een verzameling mensen hebt die zich gezamenlijk zullen inzetten in functie van eventueel een economisch model, een productiemodel, maar die die eigenaar zijn van het geheel.
Ja.
Dat is het basisbegrip van een coöperatieve. Mm-hmm. En dan zie je plots dat mensen die daar lid van zijn veel zorgzamer worden.
Mm-hmm.
Ze dragen meer zorg voor de anderen, ze dragen meer zorg voor de coöperatieven, ze dragen meer zorg voor hun omgeving, omdat het van hen is. Het gaat over hun eigen bestaan, hun eigen leven, hun eigen context.
Mm-hmm.
Dus alles wat eigenlijk in een klassieke coöperatief model gehouden wordt, staat heel dicht bij de hedendaagse opvattingen van duurzaamheid.
Ja.
En je ziet dat eigenlijk in de geschiedenis ook, hè, dat op het ogenblik dat coöperatieven verdwijnen en vervangen worden door beursgenoteerde piramidale organisaties, ja, dan is het hek van de dam.
Waarom doen we dat dan toch iedere keer?
Goh, ja, het is niet zo makkelijk om daar een antwoord op te geven, hoor. Dat gebeurt ook geleidelijk. Er is niet ergens een kwade genius die daarover beslist. Dat zijn dan verschillende factoren die samenkomen. De mondialisering, de digitalisering. Daar kan je niet één antwoord op geven.
Nee.
Je kan antwoorden geven, hoor, dat wel, maar niet één antwoord.
Mm. En toch ben ik al een heel stuk wijzer geworden, dankzij dit gesprek met u. Voor onze verdere zoektochten, heeft u nog ideeën van een soort personen?
Mm.
Want we zijn nog steeds op zoek en we hopen uiteindelijk tot een conclusie te komen, of misschien ook wel niet. Maar heeft u ideeën van, goh, Rob, je zou eens met die of die persoon in gesprek kunnen gaan? Bewaarheid het al, of die,
ja,
die leeft het al.
Ik heb dat straks al even aangegeven, dat ik toch minstens één iemand in mijn achterhoofd heb. Dat is Roek Lips, ik weet niet of die naam u iets zegt. Een Nederlandse collega.
Mm-hmm.
Die eigenlijk twee keer tijdens zijn leven met die existentiële problematieken geconfronteerd geworden is. Eén keer door het verlies van een zoon, een tweede keer door een levensbedreigende ziekte.
Mm-hmm.
En die dat eigenlijk op een heel wijze manier aangepakt heeft, alhoewel dat klinkt een beetje te instrumenteel, is eigenlijk gaan praten met mensen van wie hij verwachtte dat hij van hen ja, dan toch iets te horen zou kunnen krijgen dat hem zou helpen bij die existentiële problematiek. En hij heeft daar eigenlijk een heel mooi geheel van gemaakt. Hij heeft dat ook op video opgenomen en hij doet daar dingen mee. Ik heb het privilege gehad van 2 keer met hem te kunnen samenwerken. Ja. En ik vond dat bijzonder wijs.
Ja. Hij is ook onderzoeker.
Hij is onderzoeker in de ruimere betekenis van het woord. En de goede betekenis van het woord.
Ja. Ja. Niet naar kennis, maar naar wijsheid.
Ja. Ja. Fijn. En daar kun je denk ik toch wel een en ander gaan halen.
Hoor. Ja, Roeklips.
Ja, ik zal je de contactgevers wel mailen.
Fijn. Dank u wel, meneer Verhagen, voor uw tijd en wijsheid te delen met ons publiek. En ja, beste luisteraars, ik hoop dat u ook genoten heeft van dit boeiende gesprek. En tot de volgende aflevering.